Inderdaad, heel erg bedankt voor de aanbidding. Heel erg bedankt. Een van de dingen die ook naar voren kwamen in de aanbidding heeft te maken van onze God is horen dan welk ander God. En ik past heel erg goed met het woord dat ik heb gekregen. Gaat het met het geluid is goed zo? Ja, super, dankjewel. Dus ik zeg goedemorgen aan jullie allemaal, lieve mensen. Goedemorgen, iedereen die thuis is, die op vakantie is. Weer groeten Patrick en het hele gezin, Patrick en Leonie. Gezegende tijd zo met elkaar. En ieder die op vakantie is, wij zegen ze in Jezus' naam. Een week geleden waren we uitgenodigd aan het eind van de middag op de verjaardag van Sietske. Ze werd 75 en we hebben dat... Ja, leuk hè? Ja. Ja, het is echt een wonder hoor. Het is een wonder dat ze nog in ons midden is. Met alles wat ze mee heeft gemaakt. We hebben heerlijk gegeten met elkaar en allemaal leuke conversaties gehad. En iemand kwam naar me toe en die zei van... Jo Corine, wat denk je wat nou allemaal gaande is in deze wereld momenteel? Ik dacht, ja, goede vraag en ook een moeilijke vraag. Hoe kan je hierop antwoord geven? En ik was de laatste tijd iedere keer in gebed door bepaalde dingen. Dus misschien weten jullie dat ook allemaal al. Maar het is gewoon in het algemeen wat is gaande in de wereld. Om even erbij stil te staan, zodat wij iedere keer weer kunnen kiezen voor het juiste. Ja? En misschien zijn daar een paar verrassingen waar je zegt, dat wist ik niet. Heer, Heilige Geest, we openen ons voor u. Voor uw wil dat we maar ontvangen alles wat we dienen te ontvangen deze ochtend. Dat thuis, waar we ook zijn, dat er rust mag zijn om mee te kunnen luisteren. Dat alles onder de shalom voor God mag gebeuren. In Jezus' naam. Halleluja. Dus die vraag werd me gesteld. En ik heb die vraag ook vaak gehoord. En ik wil graag daarop ingaan. Omdat zoveel is gaande in de maatschappij. En af en toe weten we niet hoe zit het nou allemaal. Je wordt gewoon verwacht door alles. En al als je alleen neemt de definitie van onze taal. Dan kom je al dingen tegen waar je denkt van, hè, hoe zit dat nou? Dus als we nou bijvoorbeeld nemen over liefde. Liefde was altijd het hoogste en beste belang dienen. Het hoogste en het beste belang dienen. Nu is het gaat om wat ik voel. Het gaat om wat ik voel. Dus compleet andere betekenis. Een andere is, de waarheid was altijd de waarheid. Nu is het mijn waarheid. Trots, wat ook pride betekent in het Engels, was ooit de zonde waardoor Lucifer uit de hemel werd gegooid. Nu is het een politieke beweging. Geslacht was biologische feiten. Nu is geslacht, je kan dat opzoeken, je kan dat googelen, is het opeens gescheiden van biologische feiten. Hoe kan dat? Het gaat nu om gemoedsrust. Dat ik mijn gemoedsrust heb. Het is niet dat we gaan onderzoeken wat zit daarachter. Nee. Nu voel ik dat, dat is nu, en het gaat om mijn gemoedsrust, dus ik ga dan daar ook op in. En wat het doel is van deze dingen, is dat de mensen worden weggehaald van objectief waarheden. Alles wat waar was, al die generaties, dat is er niet meer. En je wordt weggerukt hiervan. En de vraag is, hoe ver worden wij ook daarvan weggerukt? Hoe ver gaan wij hiermee? Dus ik hoop dat jullie echt goed wakker zijn, ondanks dat het warm is, dat jullie wel wakker blijven. Als we nu gaan naar Daniël 1:1. Daniël 1:1, daar lees je dus, ik hoop dat ik de namen goed zeg. Hè? Het is bij Française, allemaal Nederlandse namen. Wees genadig. Het gaat hier over Joachim, of Joachim, zouden we zeggen, koning van Juda, en die is al 3 jaar aan de macht. En opeens komt koning Nebukadnezar van Babel, en die komt en die neemt Jeruzalem over, en die neemt ook heel veel mee van het huis van God, en hij neemt ook jonge mannen mee van adel, tegenwoordig blauw bloed. Hij neemt ze mee, wetende dat die mannen hebben een hele opvoeding gehad in het Hebreeuws denken en leven. En hij neemt ze mee naar Babel. En vanochtend wil ik ook even het hebben over Babel. En we gaan kort, dus hoop dat jullie wakker zijn, we gaan kort een stuk geschiedenis. Ik hou het kort, maar toch is het belangrijk dat we bepaalde dingen doornemen. Je heeft Babel en je hebt ook Babylon. En dat is een stad uit de oudheid. En Babel was een groot rijk in het huidige Irak. Ja, daar staat het, hè? In het huidige Irak. En het is 85 kilometer onder Bagdad. Daar zit die stad. Dus als je dat een keer wil bezoeken. In de Bijbel heb je dus Babel en Babylon. En als we naar de oorsprong gaan, is dat wel even belangrijk. Omdat soms weet je niet, ja, wat is dat nou? Een keer wordt over Babel, een keer wordt het over Babylon gesproken. Hoe zit dat nou? Nou, Babel is afgeleid van het Hebreeuws woord van verwarren. Dus onthoud dat, verwarren. Babylon is de Griekse verbastering van Akkadisch woord van Bellim. Je schrijft het iets anders, maar je noemt het Bellim. En dat betekent weer poort naar de goden. Als we het hebben vanochtend in de aanbidding over God staat boven alles. In de bidstond hadden we over de poort om naar binnen te gaan naar God. Er is ook een andere poort en die gaat naar de goden. En je heeft dan Bel-El, dat is in het Arabisch. En dat betekent ook de poort van de goden. Dus als je onderhoudt van, oké, het gaat over verwarring. En het gaat over een bepaalde poort. En die poort is de poort naar de goden. Dat is duidelijk, hè? Althans hoop ik. Babylon was een machtige stad met een grote stadsmuur van 10 meter hoog, veel tempels, allemaal in een piramidevorm waren ze gebouwd. En wat je daar had, de echt wereldberoemde Ishtarpoort. Ik heb een tekening, die kunnen jullie zien als je die even neerzet. Ja. Deze kan je dus vinden in het museum, Pergamon Museum in Berlijn, in Duitsland. En dan kan je zien, als je de mensen ziet, hoe hoog niet die muren waren. En daar was de poort. En daar ging je naar binnen. En daar zijn ook Daniël en al die andere jonge mannen doorheen gegaan. Het is echt een bezichtering. Heel veel mensen gaan daar naartoe iedere keer om eens te bezoeken. Je ziet ook daar, in dit museum zie je ook stukken nog van die poort. En in Istanbul, in Turkije, zie je andere stukken ook van die poort. Maar Berlijn is echt bekend. In de 6e eeuw voor Christus werd Babylon veroverd door dus Nebukadnezar, die nam daar echt de macht. En dat was de hoogste punt, de hoogste tijd waar die beleefde. En dat is ook bekend, weet je, die hangende tuinen. En die hangende tuinen is eigenlijk, het paleis was gebouwd in trappen. En in die trappen waren al die prachtige planten en bomen. Het was indrukwekkend. Maar, voor die die interesse in hebben. In 550 voor Christus werd Babylon veroverd door de Perzië. 200 jaar later kwam Alexander de Grote, die nam het over. Daarna waren allemaal verschillende oorlogen. En uiteindelijk in 1900 gingen ze opgravingen doen. En dan kan je nu ja, bepaalde dingen zien van die opgravingen. Dat is geschiedenis. Vind ik altijd belangrijk dat dat erbij komt, zodat het een beetje inkomt wat dus Babel, Babylon betekent. Babel, Babylon nu, in de Bijbel. In de Bijbel wordt Babel, Babylon, meerdere keer genoemd. Het eerste keer over Babel, dat kan je lezen in Genesis 10, vers 10. Daar komt de eerste keer dat woord naar voren. Als je gaat naar Genesis 11, 1 tot 9, wordt de toren van Babel gebouwd. En ik heb daar ook een foto van. Dat is geschilderd door Pieter van der Bruegel in 1563. Zo had hij de indruk dat het eruit zag. Wat dan wel apart is, is dat juist, ik denk dat is dat foto daarna, ja, dat is nou, dat is wel apart, dat is nou wat je kan zien in Straatsburg, in de stad waar ik geboren ben, de Elzas, op de grens van Duitsland, is dat het Europees Parlement en het is op die manier ook gebouwd. Dus als je hebt over een oudheid, iets wat is geweest over die toren van Babel, zie je het nu weer opnieuw. Dus er is iets gaande wat veel meer is wat fysiek is. Als we nou gaan naar het boek van Daniël weer. En zoals ik al zei, Daniël en die andere jonge mannen worden meegenomen door koning Nebukadnezar, gaan naar zijn paleis en krijgen daar een nieuwe opvoeding. Maar die opvoeding is meer dan alleen maar rekenen en schrijven. Die opvoeding gaat over alles. En ik was een beetje aangeraakt toen het ging over hun namen. Omdat ik moest die leren toen ik tiener was en ik deed mijn belijdenis in de protestantse kerk, moest ik die namen leren, maar het was me nooit uitgelegd wat die betekenen. Dus Daniël betekent God is mijn rechter. En hij kreeg een nieuwe naam en dat was Beltsazar en dat betekent Madoek beschermt mijn leven. En Madoek is de leider van de Babylonische goden. En daar was zijn nieuwe naam en onder die macht kwam die. En dan heb je Hanania, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat betekent de Heer toont genade. En hij werd Shadrach genoemd. En dat betekent commandant van Accu. En Accu was in die tijd de god van de maan. Dus daar komt hij eronder. Je had Misael, andere jonge man van adel. En zijn naam betekent wie is als God? En hij krijgt een andere naam, Mishak. En weet je wat dat dan betekent? Wie is als Accu? Zie je dan wat dan gebeurt? God geeft de naam met de betekenis van wie is als God? Niemand. En hij krijgt een andere naam en nu is het opeens een heel ander God. En Azaria, de Heer helpt, werd Abednego. En dat is de dienaar van Nabu. En dat was weer de zoon van Maduk. Weer een afgod. Allemaal kwamen ze onder bepaalde machten. En in Daniel 4, vers 8, daar zegt de koning Nebukadnezar, daar zegt hij, Daniel, naar de naam van mijn God Belshazzar, genoemd in wie de geest der heilige goden woont. Dus Nebukadnezar wist wel wat hij deed, toen hij die namen veranderde. Ze moesten komen onder andere goden. Nou, de taal wordt gebruikt om verandering te brengen. En die Hebreeuwse namen worden vervangen met nieuwe namen, met nieuwe betekenis. Ze komen onder andere machten, onder andere goden. En dit promoot een nieuwe ideologie. En wat denk je wat wij nu hebben? Er wordt promoot een nieuwe ideologie. Ik noemde toch om begin bepaalde waarheden, liefde enzovoort. Het is een nieuwe ideologie die gekomen is op de aarde. En zoals ik al eerder heb gezegd, de plaats Babylon is een plaats in Irak. En de Bijbel, als die dat woord gebruikt, Babylon, is in de Bijbel ook een metafoor. En dat moet je wel onderhouden, anders raak je verwacht. Je moet beseffen, om het begin gaat het over een stad, gaat het over het toren. En op een gegeven moment worden Babylon, Babel, gebruikt in de Bijbel. Als een vergelijking van als je bepaalde kenmerken hebt, die lijken op die van toen, is jouw stad, is jouw gebied onder de geest van Babel. Dat is wat we moeten beseffen met elkaar. Wakker? Jullie zijn wakker? Oké. Dus je hebt bijbelteksten, en daar ga ik niet op in. Ik zei ook te Arthur, ik denk dat daar nog een vervolg gaat komen. Jeremia 51. Jesaja 13, ik heb ze daar. Openbaring 17, maar ook hoofdstuk 18 en 19 gaan allemaal over Babel, Babylon. Over die metafoor. En als je die dingen met elkaar gaat uitzoeken, en je kijkt wat dus destijds in de oudheid is gebeurd, en hoe het af en toe hier nu gaat, dan ga je bepaalde sleutels uithalen. En ik wil voor vanochtend even paar, er zijn er meer, maar even paar, het moet ook niet zo veel worden in één keer. Genesis 11, vers 4. In Genesis 11, vers 4, daar lezen we, en ik ga dat even lezen van waar ik het heb staan, of ik lees het vanuit hier. Ook zeiden zij, welal, laten wij ons een stad bouwen met een toren waarvan de top tot de hemel reikt. En laten wij ons en namaken, opdat wij niet over de hele aarde verstrooid worden. Hier zijn verschillende dingen die belangrijk zijn. Het eerste waar we nu even stilstaan, is dat een toren wordt gebouwd die tot de hemel reikt. Wat betekent dat? Dat betekent dat het volk toen zoiets had, trots, omdat wij gaan een toren bouwen die tot de hemel gaat. Dus wij zijn God zelf. Trots. Dat is wat hier naar voren komt. De toren van Babel werd gebouwd net ietsjes na de zonvloed. En na de zonvloed, gelijk na de zonvloed, zegt God juist, geeft een regenboog en zegt van, dat is een teken voor jullie. Dat wat er is gebeurd, zal nooit meer gebeuren. Genesis 9, 16 tot 17 gaat het over die regenboog. En dat God dat teken geeft, wat er is gebeurd, zal nooit meer gebeuren. Ik geef een regenboog als teken voor de wereld. En wat zien we nu? Overal vlaggen van de regenboog. De Pride vlag. Niks te maken met wat God bedoelde en bedoelt met de regenboog in de Bijbel. Het is bijzonder dat vandaag in onze steden, in plekken overal, wereldwijd, hè, onze politiek beweging gaat onder deze vlag. Onze politiek gaat onder deze vlag. Je kan het overal zien. Ik zie het ook iedere keer in Frankrijk. Dan is weer een of ander gebouw en dan is weer helemaal verlicht in die regenboog. Maar het heeft niks te maken met wat God is en bedoelt en zegt. Soms nog de Eiffeltoren is helemaal verlicht. Witte Huis zo vaak. En zo gaan we maar door de hele wereld. Een banier dat zegt, dat is de Pride-beweging. Zoals Babel zal ik mijzelf verheffen, mijn identiteit zelf creëren. Zoals Babel stijg ik op in hoogte. Als we nou gaan naar Genesis en we gaan even het volgende stuk nemen. En daar staat, opdat wij niet over de hele aarde verstrooid worden. Dat is wat hun zeggen. Ze zeggen, nee, we willen niet verstrooid worden over de hele aarde. Dus gaan ze een toren bouwen, omdat ze bij elkaar willen blijven. Dus het volgende stap die je dan hebt, is rebellie. Van trots komt nu rebellie. Omdat, ja, God heeft dat gezegd, maar wie zegt dat betekent? Babylon in haar trots besluit om niet over de hele aarde te gaan. Wij willen blijven en bouwen aan die stad Babylon. Zij rebelleren tegen God. En dan zeggen ze gewoon, Babylon in haar trots definieert wat God zegt met deze woorden. Ga, verspreid je over de hele aarde. Nee, het heeft een heel andere betekenis. We blijven bij elkaar. En dan komt iets anders dat bij hun volk opkwam. En dit is een bepaalde spanning. Trots, rebellie en opeens komt spanning. Omdat we willen niet naar buiten gaan. Omdat deze wereld, we weten niet wat daar gebeurt. We hebben hier geen controle dan over. En daar komt angst. En ze vergeten dat God beschermt. Ze vergeten dat God voorziet. Ze vergeten dat God met ze gaat. Ze vergeten alles. En ze vergeten ook dat God hemel en aarde heeft gemaakt. Ik weet niet of je parallelen hier ziet. Maar ik zie ze wel. En misschien jij ook. Ik hoop het wel. Het gaat hier niet op het punt van verspreid je. Wat wij nu hebben, is dat we een probleem hebben met de woorden van Genesis 1, 28. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. Met dat hebben wij problemen. De hele wereld heeft nu problemen hiermee. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig. En hiermee hebben wij problemen. God heeft niet gezegd, lieve mensen, er zijn zoveel mensen nou op aarde, stop ermee, geen kinderen meer. Heeft God niet gezegd. De maatschappij zegt het. Ik weet nog, ik denk ik heb het al eerder verteld, maar ik weet nog van, kijk eens, ik kom natuurlijk uit Frankrijk. Ieder land heeft zijn mentaliteit, manier van denken. En in Frankrijk hebben we zoiets, als je één kind hebt, is gewoon goed. Als je twee kinderen hebt, dat kan. Als je drie hebt, ben je asociaal. Persoonlijk was dat niet mijn gedachte, maar er was wel iets in mij van, twee kinderen, dat kan ik aan. Drie, dat is te veel voor me. Gewoon praktisch, nuchter bekeken. En dan zie je hoe het insluipt, hè? En de nacht had ik een droom. En de Heer komt naar me toe en zegt tot mij, Corinne, ik heb een cadeau voor jou, maar je wil het niet. Ik zeg in de droom, Heer, ik wil het niet. Ik wil het niet. Ja, wat voor droom, wat voor cadeau is dat dan? En hij zei van, ik heb nog een kind voor jullie. Het is een cadeau. Ik word wakker en ik denk, oh Heer, dat kan ik niet aan. Ik ben gewoon eerlijk. We hebben allemaal zo onze reden. Hè? En ik was daar een paar dagen mee bezig. Ik heb het met Arthur gedeeld en ik zei, ik ga daarover bidden. Heb ik wel de Heer gehoord? Dat heb je dan, hè? Het komt je dan niet uit. Dan is gelijk de vraag, Heer, heeft u echt gesproken? Dus ik ben daar aan het bidden een paar dagen en de Heer brengt het weer en zegt het weer, ik heb een cadeau voor jou. Ik heb een cadeau voor jou, jij wil het niet. Dus ik begin te bidden, ik zeg, Heer, mijn leven is voor u, dat u wil mag geschieden. Maar verander dan ook mijn hart en mijn denken hierover. En het heeft toen een jaar geduurd tot ik in verwachting was. En dat jaar heeft mij geholpen om tot het punt te komen waar ik zo naar verlangde, naar dat derde kind. Dat toen ik eindelijk zwanger was, halleluja. En ik moet zeggen, alle kinderen zijn geweldig die we hebben. En ons laatste is het cadeau. Is het cadeau. Dus wij kunnen bepaalde ideeën hebben, maar dat hoeft niet Gods ideeën te zijn. Wij hebben God weggedaan omdat we zelf God willen zijn. Maar dat brengt ons in een gevaarlijke zone. Daar zijn risico's opeens. Weet je, natuurlijk, ik ben ook aan over nadenken van, is de populatie niet zo groot? Maar wat ik achterkom, althans dat is persoonlijk, hè, hoe ik dat zo zie, is dat wij ons clusteren te veel op elkaar. En opeens wil iedereen naar Europa. En dan hebben wij natuurlijk het gevoel, veel te veel, te veel mensen. Maar de andere landen raken helemaal leeg. Het is dat clusteren. Daar zouden we over na moeten denken. En persoonlijk denk ik ook dat de politiek hierover na moet denken. Wat denk je van ons klimaat? Er wordt gezegd, over een paar jaar is ons planeet vernietigd. Finibus, niks meer over. Ik heb boom, niks meer als we zo doorgaan. Maar wat zegt dan het woord voor God? In Genesis 8, 22. Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaien en oogsten. Koud en hitte. Nou, hitte hebben we vandaag. Zomer en winter. We zijn nu zomer. Dag en nacht zal het niet ophouden. Dus het is niet aan ons om te zeggen dat alles wordt vernietigd. God heeft hier het laatste woord. En hij zegt, zolang de aarde er is, zal het zo gaan. Maar, wat nemen wij mee? Wat is in ons gedachte hierover? Gaan wij ook mee met het algemeen gedachte? Er wordt gezegd, overpopulatie zal ons ruïneren. En dat brengt de angst. Zie je weer wat er gebeurt? Nu komt de angst We komen van één punt in het ander. Net als Babylon toen, komen we nu ook erin. Ik hoorde laatst van iemand die zei van, op scholen is natuurlijk nu echt de lessen die gaan over klimaat, over overpopulatie. En dat zijn al, op de lagere school krijg je onderwijs hierover. En soms wordt het zo gepusht die kant op, dat de kinderen komen uit de les en moeten daarna gesprekken hebben met anderen, omdat ze verwacht raken. Omdat ze bang worden. Omdat als de aarde vernietigd wordt, wat houdt dat in voor al die kinderen? Met wat zijn we bezig? Kijk eens, er komt een grotere angst als we zo doorgaan, als wij God niet meer erbij betrekken. Op alle gebieden van de maatschappij. Als God verwijderd wordt, komt dan meer en meer angst in het land en over de mensen. Geloof mij, dat gaat gebeuren. Dus hier is echt gebed voor nodig. En het ziet er naar uit in onze tijd dat ieder individu meer angst heeft dan hiervoor in de geschiedenis van het Westen is geweest. Omdat de statistieken zeggen dat deze generatie de meest depressie en angstig generatie is dat het Westen ooit heeft gezien. Dat is onze nieuwe generatie die opgroeit. Die meer depressies en angsten kent dan ooit is geweest hier in het Westen. En de kinderpsychologen die zeggen, die noemen dat existentiële angsten. Existentiële angsten, dat komt uit het Frans en dat betekent gewoon levensangsten. De natuurlijke dingen waar het gaat om jouw existens, hè? Het is Nederlands ook, daar gaat het om. Deze angsten hebben we, dat gaat veel dieper dan wat dan ook. Het raakt je tot het diepst van je wezen. En daar zijn angsten over. En ik moet zeggen, als ik hierover nadenk, dan verbaast het mij ook niet. Hoe kan je vol vertrouwen hebben in de toekomst als je God eruit haalt? Omdat alles hangt van jou af. Wat jij gaat doen. Alles hangt van jouw eigen kracht af. Dus aan die kinderen wordt al gezegd, ja, jij moet er iets aan doen. We hebben overpopulatie. Jij moet er iets aan doen. Omdat de klimaat, dat moet gered worden. Onze natuur moet gered worden. En jij moet het doen. Alles hangt af van je eigen kracht. En als jouw identiteit is wat ik nu voel, dan ga je helemaal ermee. Als alles zich moet onderwerpen aan deze gedachte, gaat de angst zich meervuldigen. De titel voor deze ochtend is Wat bepaalt mijn gemoedsrust? Wat bepaalt het? Bepaalt het wat God zegt in zijn woord? Of bepaalt het wat je hoort en ziet? Overal op het nieuws. Overal waar je komt. Wij moeten beseffen dat de Babylonse geest verwacht en is de poort naar de goden. En wij moeten iedere keer kiezen om door de poort te gaan naar de Heere God. En met onze gedachten niet door de poort te gaan van de goden. Daniel en die mannen, die jonge mannen, dat was de bedoeling dat ze brainwash krijgen. Dat ze gewoon alles wat ze geleerd hebben, dat dat weggehaald wordt en dat een nieuwe visie komt, een nieuwe ideologie, waar trots, rebellie, angst, existentiële angsten. En dat is wat nu weer komt. En de Babylon van deze wereld zal niet tolereren de getuigenis van de levende God. En dat moet je beseffen. Dat die geest, die Babylonische geest, alles accepteert. Maar je moet je toch onderwerpen aan hun. En als je daar onderwerpt, dan willen ze niet dat jij iets met de Allerhoogste God heeft te maken. Omdat de deur om bij hun naar binnen te gaan, die poort, is de poort naar de goden. En voor ons als christenen is onze poort Jezus Christus die ons brengt bij God. Er is geen andere weg. Dat is de enige weg. Wij hebben de basisstructuur van de Bijbel en zij hebben de basisstructuur van Babylon. En ik ben verzekerd dat jullie allemaal zeggen, nee, basisstructuur van de Bijbel, daarvoor kies ik. Maar hoe zit het met ons gedachten? Kunnen we blijven staan? Voor sommigen die zijn op vakantie, anderen gaan op vakantie deze zomer. Wat gaat allemaal gebeuren? Wat ga je allemaal horen en lezen? En hoe ga jij en ik daarin staan? Gaan we erkennen waar de Babylonische poort is naar goden en waar de poort is naar de hemel, naar de Allerhoogste God? Gaan we dat iedere keer erkennen en een keuze maken? Dat is aan jou en dat is aan mij. Laten we bidden. Als jullie willen staan, heel graag voor die die kunnen. Vader, onze Vader in de hemel. Er is zoveel gaande. En er zijn verschillende poorten. En wij verlangen ook deze ochtend. Is het thuis? Is het onderweg? Is het hier? Wij verlangen om te kiezen. Om door de poort van Jezus Christus te gaan. En om bij u te komen. Help ons de komende tijd om te erkennen waar die Babylonische geest is. En niet daaronder te gaan. Wij verlangen om scherp te blijven. Wij verlangen om nuchter te blijven. Net als Daniel, die besloot toen hij in het paleis kwam van Nebukadnezar om gelijk iets neer te zetten van, nee, sommige dingen zijn onrein. Die eet ik niet, dat doe ik niet. Ik wil scherp blijven. En omdat hij daarvoor koos, kwam u met genade. Kwam u met bescherming. Kwam u met barmhartigheid. En wij verlangen met heel ons hart om iedere keer die keus te maken. Ik wil scherp blijven. Ik wil nuchter blijven. Ik wil de dingen zien zoals ze zijn. Het is niet omdat ik een gelover ben in Jezus Christus, dat ik kleppen op heb voor wat er gebeurt in de wereld. Nee. Ik wil zien geest voor God. En dat is, denk ik, voor ons allemaal. We willen zien met uw ogen wat gaande is. En we willen staan in u, wetende dat wij niks kunnen zonder u. We zijn afhankelijk van u.
En dat beleiden we ook iedere keer weer opnieuw. Dank u wel. Dank u wel dat u ons vergeeft als we een bepaalde weg op zijn gegaan, zoals Arthur ook al heeft gebeden om begin. Dank u wel dat u ons helpt op de weg om door die poort te gaan die gaat naar u. Dank u wel, Vader. Dank u wel. U bent goed, u houdt van ons. En u helpt ook ons deze zomer. Alles wat we zien, op televisie, op computer, alles wat we horen, om iedere keer de juiste keuze te maken. Dank u wel, Vader.